Om tijd, daar heb je het alweer, tijd is niet van belang. Het gaat erom dat hij degene is die door opstanding het nieuwe verbond tot stand zal brengen en die dus de middelaar is van het nieuwe verbond en dus ook de prediker is van het nieuwe verbond. En het tijdstip is daarbij van veel minder belang. Hij is het woord en hij is dus het nieuwe verbond. En de middelaar en daarmee dus ook de hoge priester. Vandaar dat ook staat meteen, hij zal het recht aan of voor de heidenen voortbrengen. Om dat laatste gaat het natuurlijk in dit vers. Die andere dingen staan er wel vaker. Maar om dit laatste gaat het. De gedachte is namelijk dat de heidenen zelf zo'n God niet hebben. De Israël heeft wel zo'n God, dus kan het niet anders dan dat de God van Israël zijn recht, want hij is rechtvaardig, uit vers 26 van het volgende hoofdstuk, dat hij zijn recht ook voortbrengt, niet alleen aan Israël, maar ook aan de heidenen. Dat is het verband van het verhaal. Iets wat je maar zelden tegenkomt in de commentaren. Maar dat is het verband van het verhaal. Hij blijkt de rechtvaardige te zijn omdat hij de dingen van tevoren vertelt. En het komt daarna uit. En zijn recht en dus zijn woord zal hij ook voortbrengen ten behoeve van de heidenen. En het leuke is dat we diezelfde gedachten dus ook inderdaad vinden in het Johannesevangelie en daar genoemd in verband met de overgang van de vierde naar de vijfde bedeling en dus in verband met de eerste komst van Christus. Zodat als daar de Heer zegt, ik zeg het u nu en dan komt het later en dan zul je dat herkennen, zul je weten dat ik het ben. Daaruit kun je ook concluderen dat hij dus meteen bij die gelegenheid het recht voor de heidenen zou voortbrengen, maar dat is dan wel de gemeente. Of daaruit ontstaat dan wel de gemeente, uiteraard. Dat is het leuke ervan, hè? Ja.
Als eerste toepassing.
Ja, als eerste toepassing, ja. Zo wordt het in Johannes aangehaald. Hoewel het in uiteindelijke betekenis natuurlijk van toepassing is op de zesde en zevende bedeling. Maar ja, als hier staat in vers 2, 42 vers 2, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten, enzovoorts, dan zou je toch eerst de plaats moeten denken aan de eerste komst van Christus in vernedering en in zekere zin in stilte. Dat wil niet zeggen dat hij nooit geschreeuwd heeft, want dat deed hij wel. Maar in het algemeen niet. Hij had geen grote show nodig bij zijn prediking enzovoorts. Mensen kwamen toch wel, of niet. En dan joeg ze bij voorkeur nog weg ook trouwens. Dus een grote show zat er niet aan vast. Het ging niet met zulke stemverheffing. Integendeel, het ging tamelijk onopvallend. Alleen ze volgden hem om wonderen en tekenen, of hoe dat dan maar heten mag. Maar de boodschap als zodanig werd in het algemeen verworpen. En hij is dus ook sindsdien nog steeds de vernederde. Het zal duidelijk zijn dat hier dan over zijn eerste komst gesproken wordt, want je kunt zo zijn wederkomst niet karakteriseren. Hoewel dan natuurlijk ook een tijd is waarin het evangelie gepredikt wordt in alle bescheidenheid, is het dan toch zo dat de wederkomst van Christus gekenmerkt wordt door ingrijpen in de gang van zaken in de wereld, door oordelen en dat soort dingen meer. En die laten zich niet beschrijven door Jesaja 42 vers 2. In het algemeen trouwens wordt vers 2 en 3 toegepast op de eerste komst van de Messias. Hoor. En zo is het natuurlijk ook. Maar daarover hebben wij het weer verder de volgende keer, want het is alweer de hoogste tijd. Want wij zijn wel aan de tijd onderworpen. En daarom zullen we de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij over de tijd uit mogen zien naar de eeuwigheid en mogen uitzien naar u en onze blik mogen richten op hem die verhoogd is aan uw rechterhand in de hemel zelf. En we danken u Vader dat wij door hem vertroost mogen worden, dat we deze trooster hebben ontvangen die onze blik richt op de toekomst en die ons vermaand heeft de goddelijke aanspraak van dingen die nog niet gezien worden. We danken u, Vader, dat we in hopen zijn zalig geworden en daarom mogen uitzien naar de verheerlijking van onze heiland zelf en de openbaring ook van al deze dingen die weliswaar realiteit zijn, maar nog niet gezien worden. We danken u dat wij als uw kinderen zo mogen leven en uit deze toekomstverwachting ook mogen leven. Mogen wachten op de vervulling van alle beloften die u gedaan hebt. Van alle profetieën die u gesproken hebt. En we danken u, Vader, dat we u mogen kennen als die ware God, de schepper van hemel en aarde, die gesproken heeft en die inderdaad zal doen wat hij gezegd heeft. Die daarom rechtvaardig is en het recht ook heeft voortgebracht, ook aan ons die in u mogen geloven. We danken u daarom voor deze morgen, voor de opening van uw woord. En we bidden u, Vader, wees u ons verder nabij. De rest van de dag en de dagen die voor ons liggen, wilt u deze woorden aan ons zegenen. Wilt u ons helpen dat we ze zouden bestuderen en zouden begrijpen, opdat daardoor u zelf gestalte zou krijgen in ons hart en in onze levens. Amen. Wij gaan vanmorgen naar Jesaja 42... Jesaja 42, dat begint met: ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, of zijn stem verheffen, of zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en zal u behoeden en ik zal u geven tot de verbond des volks, tot licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam en mijn eer zal ik geen ander geven, noch mijn lof den gesneden beelden. Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat ze uitspruiten, doe ik jullie die horen. Zing de Heer een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. En zo begint dan dit hoofdstuk. Zo gaat het ook verder trouwens, met dat loflied. Maar vooral dat eerste deel van het hoofdstuk, van dit hoofdstuk, is van groot belang. Het is ook een tamelijk bekend schriftgedeelte, moet ik zeggen. En toch is de strekking ervan dikwijls weer onbekend. Het schriftgedeelte is inderdaad bekend, omdat het spreekt over de knecht des Heren. Ziet mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht aan de heidenen voortbrengen. De vertalers hebben erboven gezet, de knecht des Heren. Maar daarmee in het midden latend wie die knecht des Heren dan is. En dat is ook wel enigszins terecht, omdat het ook inderdaad niet helemaal duidelijk is. Er zijn twee mogelijkheden, maar dat is steeds zo. De ene is namelijk dat die knecht des Heren, dat inderdaad de Messias is. Dat is wat wij meestal het eerste denken ook. Maar het neemt niet weg dat de andere mogelijkheid is dat die knecht is Israël. Het blijft namelijk een vaste Bijbelse waarheid dat alles wat over de Messias gezegd wordt, ook gezegd wordt over Israël. En in het algemeen zou je dan kunnen zeggen dat alle uitspraken die aan Israël gedaan worden, in hun essentie slechts van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. Dat kan natuurlijk niet anders, want je kunt moeilijk zeggen dat alles wat over Israël gezegd is, dat gezegd is over alle Israëlieten, want zo is het niet. Alles wat over Israël gezegd is en wat aan Israël is aangekondigd of beloofd is, is dus niet bestemd voor alle Israëlieten, dat kan namelijk niet. Zodat de vraag dan vervolgens is, aan welke Israëlieten dan wel? En om dan met de eerste te beginnen, het is bestemd voor de Heer, voor de Messias, de Heer Jezus. Hij is dan Israël. Waarna de vraag is, en wie is nummer 2 en 3 en 4? Wie zijn die anderen? En het antwoord is wel, dat zijn de andere gelovigen uit Israël. Dat is heel gemakkelijk. De Heer Jezus zelf, de Messias zelf, is immers die gelovige, die het woord Gods in zijn binnenste heeft en bewaart, enzovoort. En de anderen die deel hebben aan dezelfde beloften, zijn inderdaad gelovigen die diezelfde woorden Gods bewaren enzovoorts. Dus precies dezelfde gedachte. En ergens is het hele verhaal terug te leiden tot wat de Heer zei tot Mozes. De Heer zei tot Mozes, weet je wat, ik zal het volk uitroeien, beginnen met jou overnieuw. En dan maak ik u tot een groot volk, werd tot Mozes gezegd. En de gedachte daarbij is inderdaad dat alles wat aan Israël was aangekondigd slechts bij Israël terechtkomt via de Heer Jezus Christus. Ik kan zelfs zeggen via de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat betekent dan dat dus alle uitspraken die aan Israël gedaan zijn, alle beloften die in Israël gedaan zijn, in de eerste plaats gedaan zijn aan de Heer Jezus Christus zelf. En via hem zijn ze ook gedaan aan andere leden van het volk, voor zover die gelovigen zijn. En aangezien het dan dus al niks meer met afstamming te maken heeft, maar alleen met geloof, en dan ben ik in Romeinen 9 terecht, betekent het dus dat het net zo goed van toepassing is op de gelovigen uit de heidenen. Dat zijn drie fasen dan, in ieder geval. Maar als hier gesproken wordt over de knecht des Heren, dan is dat dus in de eerste plaats de Messias zelf. En in wat breder verband is het hele volk Israël. En in elk geval zou je een parallel moeten maken als volgt. Namelijk, wat de Messias is voor Israël, dat is Israël voor de volkeren. Heb je dat? Je kunt een doorgaande lijn maken en zeggen wat de Messias is voor Israël, dat is Israël voor de volkeren. Dat is geen parallel, maar het is een doorgaande lijn, zoals ik het nu uitbeeld. Zodat de zegeningen van God via de Messias komen bij Israël en zo verder tot de volkeren. Maar je kunt ook als een parallel nemen, namelijk wat de Messias is voor Israël, dat is Israël voor de volkeren. En de Messias is die knecht des Heren met betrekking tot Israël, maar Israël is de knecht des Heren met betrekking tot de volkeren. Zodat inderdaad het volk Israël een messiaanse positie inneemt ten opzichte van de volkeren. Het ene is een beeld van het ander, het is een uitbeelding van het ander. En afgezien daarvan weten wij natuurlijk al lang dat zoals de Messias zal heersen over Israël, zo zal Israël heersen over de volkeren. Precies hetzelfde verhaal. Koningschap namelijk. En hetzelfde geldt voor het priesterschap. En in de praktijk wordt dat helemaal niet gescheiden dus, hè. Want de Heer Jezus is immers hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus priester met betrekking tot zijn volk. De hoge priester is immers degene die verzoening doet voor de zonden des volks. En meer speciaal zijn volk uiteraard. Terwijl Israël een koninklijk priesterdom is met betrekking tot de volkeren. Dus Israël zelf is ook een priester. Eveneens naar diezelfde orde uiteraard. Niet naar het oude verbond, maar naar het nieuwe verbond. Vandaar dat alle uitspraken over Israël kunnen worden toegepast op de Messias. Inclusief het lijden wat over Israël zou komen. Dat is ook wat op de Messias kwam. En zo goed als Israël zal lijden, sterven en uit de dood opstaan als natie, zo is dat ook van toepassing gebracht op de Heer Jezus.
Dus,
bijvoorbeeld, ja. Kijk, dat is ook de manier waarop het Jodendom zich uitpraat onder Jesaja 53... Maar dit is typisch een uitspraak van een christen, zoals ik het nou zeg. Men praat er zich onderuit. Men past namelijk Jesaja 53 toe, niet op de Messias, niet op de Heer Jezus dus, om zo te zeggen, maar op zichzelf. Men zegt, die knecht des Heren die daar leidt, hè, dat is Israël.
Waar staat dan, staat het dan in het grondwoord met een kleine, is dat niet duidelijk dat dat dan God zelf is?
Absoluut niet, nee.
Nee.
Nee, dat is altijd een kwestie van interpretatie. Ja, er zijn natuurlijk nog andere manieren om er zich uit te praten. Maar het verhaal van die knecht des Heren, dat wordt gewoon, er wordt gewoon de helft maar van genomen. Dat wil zeggen, het wordt systematisch van toepassing gebracht op Israël. Dat Israël inderdaad knecht des Heren is, dat is niet zo moeilijk. Want daar gaan we even, hè. Jesaja 41 vers 8. Maar gij Israël, komma, mijn knecht, gij Jacob, die ik verkoren heb, en nog een keer, het zaad van Abraham, dat komt overeen met Israël en Jacob, zaad van Abraham, mijn liefhebber, Oftewel, gij Israël, gij Jacob, gij zaad van Abraham, gij zijt mijn knecht, gij zijt die ik verkoren heb, gij zijt mijn liefhebber. Dat hebt u, hè? Dat is vers 8 van Jesaja 41, een drievoudig parallelisme. Dus het is de liefhebbende, uitverkoren knecht. Maar dat zijn woorden die hier duidelijk op Israël slaan, want er staat Israël en Jacob. Maar dat neemt niet weg dat het net zo goed over de Messias gezegd kan worden. En in vers 9 staat het dan weer. Gij welke ik gegrepen heb van de einden der aarde en uit haar bijzonderste geroepen heb. En zeide tot u, gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijn gerechtigheid. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, alle die tegen u ontstoken zijn. Maar dat u zou best mijn hoofdletter kunnen schrijven, dan gaat het over de Heer Jezus. En waarom zou dat niet kunnen? Natuurlijk kan dat. Dit wordt toch tot Israël gezegd, tot een gelovige Israël? Nou, noem eens één gelovige Israëliet dan. De Messias uiteraard. Zie, daar zit meteen de kortsluiting. Hier is die knecht des Heren, duidelijk Israël. En nu sta ik te vertellen dat je het ook op de Messias kunt toepassen. Maar bij andere schriftplaatsen is duidelijk dat het over de Messias gaat. En dan moet ik uitleggen dat je het ook op Israël kunt toepassen. Maar als je alle uitspraken over de knecht des Heren bij elkaar optelt, zul je zien dat het op beide van toepassing is. Alles. Alleen sommige dingen begrijpen we slecht. Dat wil zeggen, dan zien we de toepassing op Israël moeilijk en dan passen we toe op Christus. En bij een andere keer zien we het weer andersom. Maar beide dingen zijn waar. En zelfs in gelijke mate. De geschiedenis van Israël is volstrekt dezelfde als die van de Messias. Dat komt omdat Israël de Messias is. Dat kun je zo beschrijven namelijk. Israël dat vervolgd wordt, Israël dat leidt. Israël dat van Gods wegen hier op aarde gezet is, zoals de Messias ook van Gods wegen hier op aarde geplaatst is. Door een wonder geboren werd uit Abraham, dan wel Isaac, ze waren allemaal onvruchtbaar, dat weet u waarschijnlijk. Zoals de Messias geboren werd uit Maria, die ook onvruchtbaar was, volgens haar eigen normen in ieder geval. Israël wat vervolgens leed. Inderdaad. U zult zeggen, ja, dat komt ook vanwege de zonde. Ja, wat had u van de Heer Jezus dan gedacht? Die werd voor ons tot zonde gemaakt. Die droeg onze zonden. En die werd dus als zondaar beschouwd. Gerekend. En daar gaat het maar om. Opdat ons de zonde niet zouden toegerekend worden. Dus zeggen dat wij zonder zonde zijn en verlossing van de zonde, is dat ook een kwestie van rekenen. Dat is volkomen legitiem, volkomen wettig, betekent dat. En dan gaat het maar om. De Heer droeg dus onze zonde, daarom leed hij en daarom stierf hij. Wel vanwege zonde leed Israël en stierf Israël om vervolgens wedergeboren te worden, oftewel uit de dood op te staan. Iets wat natuurlijk nog gebeuren moet in de toekomst. En om dan vervolgens voor de heidenen, voor de volkeren, oorzaak te worden van eeuwige zaligheid. Ik gebruik met opzet deze woorden, want die zijn gebruikt natuurlijk voor de Heer Jezus. Dat hij is geworden oorzaak voor eeuwige zaligheid. Maar dat kun je van Israël ook zeggen. Het wedergeboren gelovige Israël wordt oorzaak voor eeuwige zaligheid ten behoeve van de heidenen. Omdat via Israël die zegeningen tot de heidenen zullen komen. Dan praten we over de toekomende bedeling uiteraard. Het is echt hetzelfde verhaal. En het teken van Jona is natuurlijk helemaal duidelijk. Israël vroeg, geef ons een teken. De Heer zei, dat zul je krijgen. Je krijgt het teken van Jona. Ja, toen zei hij er nog wat bij en toen begrepen wij het niet meer. Als hij nou niks verder erbij gezegd had, was duidelijk. Het teken van Jona is namelijk dat Jona, die een type is van Israël. Ja, lees je boek Jona maar. Dat Jona, die een type is van Israël, 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de vis. Oftewel, hij verdween van het toneel. En wel onder de wateren, in de zeeën, dan wel onder de volkeren, oftewel in ballingschap. Om vervolgens alsnog weer terug te keren uit die ballingschap, zal ik maar zeggen. En dan inderdaad de zaligheid te prediken aan de volkeren, met name Nineveh, de hoofdstad van het toenmalige wereldrijk. Nou, zo zit dat gewoon, aan de volkeren dus. Maar de Heer zei, dit zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona, want gelijk de zoon des mensen. Goed, u kent de rest van het verhaal. Wie is de zoon des mensen? Ja, uit het verband daar blijkt natuurlijk dat het de Heer zelf is. Dat is ook zo. Maar waarom zeggen we niet gewoon de zoon des mensen? Dat is Israël. Want Israël, dat is Jacob. En Jacob, de man, was in zijn dagen de zoon des mensen. Of niet? Hij was de zoon van Adam, toch? De erfgenaam van Adam. Degene met de troonsrechten. We hebben niet voor niks zo lang geslachtsregister. Van Adam via Abraham, in ieder geval naar Jacob en zo verder. Dat wil zeggen, de titel zoon des mensen, dus het erfrecht over de volken en de aarde, ligt inderdaad bij Israël. Als er dan maar één volk zou heersen over alle andere volken, is het inderdaad dat Israël, omdat het de titel heeft geërfd, de zoon des mensen. Vervolgens is het zo dat we, als we dat ene volk bekijken, wat de titel geërfd heeft, dan zullen we zeggen dat in dat volk moet één man zijn die dan die titel ook erft. En dat is waar, en zo komen we terecht bij Christus. Maar dan kun je het wel wat breder opvatten, dat doet de Bijbel zelf ook. Want wat is Israël? Ja, dat is eigenlijk gewoon de Heer Jezus. En in vroege dagen, wie is Israël? Nou, dat was eigenlijk Mozes. Ja, want er staat dat God leidde Mozes. En het volk ging achter Mozes aan, was dus in Mozes gedoopt, 1 Korinthe 10. Volgde hem dus, maar Gods werk gebeurde via Mozes. En daar gaat het maar om. En zo is het met de Heer Jezus Christus. Gods werk wordt gedaan door de Heer Jezus Christus. En daardoor heeft het volk wat hem volgt daar inderdaad deel aan. En daarmee hebben we dus wat wij dan noemen een dubbele toepassing van dezelfde uitspraken. Maar helemaal dubbel is het natuurlijk niet, omdat de dingen elkaar gewoon overlappen. Maar hier in Jesaja 41, vers 8, 9 en 10 is het duidelijk dat er staat, de knecht des Heren, dat is Israël, Jacob, het zaad van Abraham, dat kan niet misverstaan worden. Zie, alleen later wordt het nog nauwkeuriger gespecificeerd, er wordt in Israël één man aangewezen als knecht des Heren. En dat is uiteraard de Heer Jezus. Nou, zo verder, want dan heb ik hoofdstuk 44, Jesaja 44, vers 1. Maar hoor nu, mijn knecht Jacob en Israël, die ik verkoren heb, zo zegt de Heer, uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt, vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jeshurun, die ik verkoren heb. En wie is dan de knecht des Heren? Israël, ja. Hè? Dat is gewoon zo. Ja. Ja, dat kan toch? Ja, maar niet allebei, dat is gewoon hetzelfde. Het betekent gewoon dat het natuurlijke Israël tot geloof komt. Kijk, als het alleen Israël zou zijn, dan kun je nog altijd zeggen, ja, dat is de naam die aan alle gelovigen gegeven wordt. En dan zou het zelfs de gemeente kunnen zijn, of zo, hè. Of alle gelovigen straks in de toekomst. En na onze tegenwoordige bedeling. Maar het noemen van afwisselend Jacob en Israël wil zeggen dat het inderdaad gaat om het natuurlijke Israël, wat wij dan Israël noemen. Maar het is tot geloof gekomen. Maar ja, Plenarevoort is ook een natuurlijk mens die tot geloof gekomen is. Dus dat kan, dat is een heel normale aangelegenheid. Het gaat om het letterlijke volk Israël, vandaar de naam Jacob. Maar dan wel het volk wat tot geloof gekomen is. En dat is nog steeds een letterlijk volk, ook naar aardse begrippen. Nog steeds in de oude schepping enzovoorts, dus er is helemaal niks moeilijks aan. Dat betekent gewoon dat Jacob, die tot geloof komt, voortaan Israël genoemd wordt, maar hij is heus dezelfde man. Zo was het toch met Jacob. En zo is het met het volk ook. Het volk is tot geloof gekomen, maar het is nog hetzelfde volk uiteraard. Zodat het in ieder geval een duidelijke bevestiging is van de gedachte dat het hier gaat om het letterlijke volk Israël. Dat de beloften die God aan Israël gedaan heeft ook inderdaad letterlijk vervuld zullen worden. Het afwisselend gebruik van deze beide namen wil dus zeggen dat er hier geen verschil gemaakt wordt. En dat hoeft ook niet. Dus hoor nu mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb, zo zegt de Heere, zodat Jacob de knecht is des Heeren. En als Israël dus zegt, die leidende knecht des Heeren, dat zijn wij, dan hebben ze daar inderdaad gelijk aan, dat is waar, maar het is maar een halve waarheid. En dat is nou typisch voor de natuurlijke mens en zeker voor Israël onder de wet levend, of voor iedereen die onder de wet leeft. Men past de dingen op zichzelf toe zonder te zien dat ze in uiteindelijke betekenis niet op de mens in het algemeen slaan, maar dat ze slaan op de Messias.
Daarvoor is eerst weer geworden.
Ja. Nou ja, geloof. Ja. Ja, eigenlijk ja.
Ik bedoel, mag ik dat dan zeggen dat dat dan zo in de schrift staat en dat dan gewoon dat de werkelijke betekenis is, maar dat dan de typologische of de hogere betekenis, dan hierin verbonden.
Ja. Ja, de gedachte is gewoon dat de natuurlijke mens, eigenlijk de ongelovige mens, aan zichzelf denkt en alles wat hij leest, dat brengt hij met zichzelf in verband. Waardoor hij niet ziet waar het werkelijk over gaat. Dat is een heel normaal verschijnsel. Ja, het is tragisch, maar niet te min is dat een heel bekend, heel gewoon. Normaal mag ik eigenlijk niet zeggen, want het is geen norm. Maar het is wel een heel gewoon verschijnsel. En die gedachte komt natuurlijk voort uit de hoogmoed van de mens, van de natuurlijke mens. Hij denkt aan zichzelf en leest en past het op zichzelf toe en ziet wat hij er zelf mee aan kan enzovoorts. En Israël leest dit en zegt, zie, dat zijn wij. Interessant, dat zijn wij. We staan in de schrift. Ja, inderdaad, ja. Maar het gaat om heel wat anders. En als men nou maar niet aan zichzelf zou denken meteen, hè, in het algemeen, en men zou de Bijbel lezen, dan zou men zien dat het niet gaat over ons, maar dat het in de eerste plaats gaat over de Heer zelf. Over wie zegt de profeet dit, hè? Weet u niet? De discussie van Filippus en de Kamerling, dat was de goede discussie. Over wie heeft hij het hier? Over mij? Of over zichzelf? Nee, over de Messias. Dat is de gedachte. Het is dan ook zo, en we zullen dat straks nog zien, dat in het hoofdstuk wat we onder andere hebben, in Jesaja 42, uitdrukkelijk ook weer gesproken wordt over een Israël wat blind is. Het blijft blind, het is doof, enzovoort. Het begrijpt niet waar het over gaat. Het begrijpt wel die oppervlakkige dingen. De oppervlakkige dingen, die kun je ook begrijpen zonder te kunnen zien. Die kun je ook aftasten, zal ik maar zeggen. Hè? Dat is de buitenkant. Maar het gaat om meer dan dat. Maar daar ontbreekt het dan. Maar daar hebben we het dus nogal over. Jesaja 44, vers 1 en 2 is dus duidelijk. De knecht des Heren is Israël. Vers 21 zegt het trouwens ook. Gedenk aan deze dingen, o Jacob en Israël, want gij zijt mijn knecht. Ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht Israël, gij zult door mij niet vergeten worden. Ik delg uw overtredingen uit, als een nevel en uw zonde als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Maar je zou eens moeten oefenen om deze dingen te lezen, toch toegepast op Christus. Net zo goed als je Jesaja 53 zou moeten lezen, toch toegepast op Israël. Net omgekeerd dus. Nou, gaan we door. Jesaja 45, vers 4. Om Jacobs mijn knechts wil en Israëls mijn uitverkoren. Ja, ik riep u bij uw naam, ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kendet. Ik ben de Heer en niemand meer, buiten mij is er geen God, enzovoorts. En ook daar is Jacob de knecht des Heren en wel de uitverkorene. Om Jacob mijn knechts wil en Israëls mijn uitverkorenen. Dezelfde woorden. Het is dus de uitverkoren knecht. Maar dat is de volle uitdrukking natuurlijk ook. Hè? En die heet Jacob, oftewel Israël. Nou, zo verder. We hebben nog hoofdstuk 49. Vers 3. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. En hier hebben de vertalers alles met hoofdletters gezet, dus ze passen het toe op Christus. Maar in de letterlijke tekst staat dat het van toepassing is op Israël. Dat is toch wel leuk eigenlijk. 49 vers 3. Het is trouwens helemaal aardig hoe men vertaald heeft. Hoort naar mij, vers 1, gij eilanden en luister toe, gij volken van verre. De Heer heeft mij, en ze schrijven mij met een hoofdletter. De Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af, heeft in mijn naam gemeld. Maar wiens naam is het? Die van Israël of die van de Heer Jezus? Hij blijft erg in het midden. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Dat weet u wat dat betekent, hè? De mond brengt het woord voor en het woord is een zwaard. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Mij staat steeds mijn hoofdletter, volgens de vertalers. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, komma, Israël, komma, door welke ik verheerlijkt zal worden. En wie is nou die knecht? Nou, er staat Israël, maar het is inderdaad de Heer Jezus. Vers 5 staat in ook wel aardig. En nu zegt de Heere, die mij zich van moeders buik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. En nou kun je moeilijk zeggen, die knecht is Israël. Nou moet je wel zeggen, het is de Messias. Maar in vers 3... heet die knecht toch echt Israël? Zodat het nogal door elkaar loopt, de uitdrukkingen. Maar zo is het nou eenmaal. De knecht is namelijk of de Heer Jezus zelf, of in een breder verband het hele volk. En als je dan zo in Jesaja 53 komt, pas je dat dus ook toe op Israël. En dat is inderdaad wat de Joden doen. Voor zover ze er wat mee doen natuurlijk. Maar laten we maar teruggaan naar Jesaja 42. Ziet mijn knecht, vers 1, ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Dat is een parallelisme dus. Mijn knecht komt overeen met mijn uitverkorene. Dan wordt het dus mijn uitverkoren knecht. Maar die uitdrukking die hebben we nu al een paar keer zien staan. He? En daarvan wordt gezegd dat God hem ondersteunt, oftewel dat God een welbehagen in hem heeft. En het komt uiteraard op hetzelfde neer. En hoe dat gebeurt, staat het eind van het vers. Namelijk, ik heb mijn geest op hem gegeven, want het welbehagen Gods, wat is in de Messias? Dat drukt zich uit in dat de geest Gods is in of over de Messias. Maar of het nou in is of over, maakt ook al geen verschil, want het is allebei gelijktijdig. Het is allebei waar, want hetzelfde is ook waar voor de gelovige van nu, die namelijk in de geest gedoopt is, maar die ook van de geest drinkt, zodat de geest in hem is. De geest is in de gelovige. Maar de gelovige is ook in de geest. Oftewel, de geest is in de gelovige, maar de geest komt ook over de gelovige. Of zo je wilt, om de gelovige. Het maakt niks uit, het is namelijk één geheel. Dus het voorzetsel, wat voor voorzetsel het is, maakt wel heel weinig uit. Bovendien is het zo dat er staat, dit is mijn knecht in wie ik een welbehagen heb, maar later wordt gezegd, dit is mijn zoon in wie ik een welbehagen heb. Dat is de nieuwtestamentische uitspraak. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mij wel behagen heb. En dan hoort hem, luistert naar hem. Want uit zijn mond zou uiteraard het zwaard uitgaan, dan wel het woord uitgaan. Oftewel, hij zou het recht voortbrengen. Dat is de gedachte. En hier gaat het inderdaad natuurlijk primair over de Heer Jezus. Dat moet wel duidelijk zijn. Ik heb al gezegd, het kan ook over Israël gaan. Dat is waar. Maar het gaat in de eerste plaats natuurlijk toch hier, daar is dat sowieso duidelijk, om de Heer Jezus. En het is duidelijk, in elk geval, omdat het in het Nieuwe Testament aangehaald wordt, dit schriftgedeelte. De Heer Jezus zelf haalt het namelijk aan. En daarbij past hij het toe op zichzelf. Laten we dat eerst maar opzoeken dan. Dat is in, even kijken, Matthäus 3, als het allemaal klopt. Weet ik niet zeker, maar ik zal eens even zien. Ja, die bedoel ik dus niet, maar het is wel aardig om aan te halen. Matthäus 3, vers 17, daar staat en ziet een stem uit de hemel zeggen dat deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat heb ik dus uit het hoofd al aangehaald. Want dezelfde uitspraak die in Jesaja 42 gedaan wordt over de knecht, wordt in Matthäus 3, vers 17 onder andere dan van toepassing gebracht op de zoon. De knecht des Heren is tegelijkertijd dus ook de zoon. En er is een verwantschap tussen knecht en zoon, dat weet u waarschijnlijk. Hè? De zoon begint ook als knecht. En zolang de erfgenaam de zoon een kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht. Enzovoorts, een normale gedachte. Maar goed, maar ik moet dus naar Matthäus 17... Eens even kijken. Is dat zo? Nee, die bedoel ik niet. Er staat weer hetzelfde. Nee, die bedoel ik niet. Hey. Nee hoor, ik bedoel een uitspraak waar de Heer gewoon dit schriftgedeelte voorleest en zegt, zo wordt vervuld wat gezegd is door Jesaja, en dan wordt dit schriftgedeelte gelezen. Ik heb het vanmorgen nog zitten lezen. Ik ben ervan uitgegaan, dus kennelijk dat het erbij stond, maar dat is niet zo. Ik heb hem. Dat is Matthäus 12. Dat hebben ze vergeten erbij te drukken, zie ik. Dan moet ik het er zelf maar bij schrijven. Matthäus 12. Vanaf vers 17. En dan moet ik eigenlijk eerder beginnen te lezen. Laat ik het hele verband maar meenemen, hè. Er staat namelijk vanaf vers 9 en vandaar voortgaande kwam hij in hun synagoge. En ziet, er was een mens die een dorre hand had, te weinig water gekregen natuurlijk. Dan wordt het dor, hè. Dat is zo, hè. Ja, want water is het woord. En als het woord er niet is en dus geen water is, dan wordt alles droog. En dan wat droog is, dat is dor en dood dus. Hè? Dus de hand was gestorven eigenlijk. Bij gebrek aan water, bij gebrek aan woord. En ze vragen hem zeggende, is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Opdat zij hem mochten beschuldigen. Strikvragen dus betekent dat, hè? En hij zei tot hen, wat mens zal er zijn onder u die een schaap heeft en zo dat hetzelfde op een Sabbatdag in een gracht valt, hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen. Die gracht is gewoon een sloot, hè? Anders denk je dat ze met schapen lopen in midden in Amsterdam. Dat was alleen vroeger zo. Vandaar dat ze zeggen, als één schaap over de dam is en valt hij in de gracht. Nou goed, laat maar zitten. Maar het beest valt in een sloot en die hetzelfde dan niet zal aangrijpen en uitheffen op de Sabbat. Dat was ook wettig geregeld, dat dat moest. En dan staat er wel, hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Een mens is meer dan een schaap. Hoewel, soms, nou ja. Maar een mens is meer dan een schaap. Dus men zou, als men een schaap op de Sabbatdag uit de sloot mag halen, uit de gracht, in beeld van de dood natuurlijk, water waar je in verdrinkt, is beeld van de dood. Als het een schaap mag op de Sabbat, mag dat met een mens toch zeker? Want een mens gaat de schaap te boven. Zo is het dan op de Sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Goed te doen betekent dat, hè? Dat mag dus op de Sabbat. Van de Farizeeën geloof ik niet. Maar de Heer zegt, mag wel. En dus, toen zei hij tot die mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en zij werd hersteld, gezond, gelijk de anderen. Dus die hand werd in de synagoge genezen, waarbij vermeld moet worden dat de hand feitelijk gewoon een beeld is van Israël, want een hand is een jat en een jat is gewoon een jood. Korte verklaringen. Ik hou van korte verklaringen. Bijbel zelf is lang genoeg, geef een korte verklaring. Want een hand is een jat of een jot in het Hebreeuws, maar dat is de naam jood van afgeleid. Ja, ja, dan krijg je altijd commentaar van, ja, maar een jood betekent toch een godlover of zoiets. Een prachtig woord voor uitgedacht. Maar nee, de gedachte is namelijk dat het begrip jood samenhangt met een woord voor aanbidding, omdat de gedachte is dat bij aanbidding men de handen tot God opheft. Dus het heeft iets met handen te maken. Het woord jood heeft dus direct te maken met een jat, een hand. Die eventueel opgeven wordt tot God, dan is het tot aanbidding van God. Maar andersom is het net zo goed waar. God gebruikt Israël als hand om zijn werk te doen hier op de aarde. Gods heilsorgaan noemen we dat. Maar het is gewoon zijn hand. Maar die hand was dor. En de hand zal genezen worden. Eigenlijk is het een uitbeelding van Israël. Heel speciaal in onze bedeling. Waarna in de toekomst, zeker wat betreft de Sabbat. Als Sabbat wordt, hè, als de zevende bedeling aanbreekt. Het koninkrijk en zo. Dan wordt eerst die hand genezen natuurlijk. Vandaar dan ook dat dit zich afspeelt in de synagoge. Het is een Israëlitische aangelegenheid, een Joodse aangelegenheid. Nou, dus een beeld van het herstel van Israël in de toekomst. Of van, van de Jood in de toekomst, het Joodse volk. Op de Sabbat. Natuurlijk in de Sabbat, wanneer anders, hè? En er staat er, en de fariseeën, uitgegaan zijnde, hielden tezamen raad tegen hem. Laat ik u dan nog wat vertellen, want... We zitten hier nou toch zo, dus, hè, onder elkaar, weet je wel. Onder elkaar. De vraag is namelijk, die stelde u niet, maar de vraag is natuurlijk, wat is die andere hand dan? Want er staat, hij werd gezond als de andere. Ja, zie je wel, ja. Dat is natuurlijk de gemeente, ja, dat kan niet missen. Dat is de gemeente. Hoewel u natuurlijk ook had kunnen zeggen... Nou, noem eens wat anders. Goed alternatief. De 10 stammen. Ja, heel goed, ja. De 10 stammen. Het 10 stammenrijk. Want die hand is niet Israël, is Jod. En het is dus Jood. Ging heel uitdrukkelijk over het Joodse volk. Maar het Joodse volk is 2 stammenrijk. Maar het wordt gezond gelijk als de andere. Dat is dus kennelijk dan het 10 stammenrijk. De andere helft van het volk. De schapen van die andere stal. Dan zijn we toch weer bij de schapen die in de gracht gevallen waren. Die eruit gehaald moeten worden. Die komt er toch, hè. Ja. Zo, de gedachte is, één is altijd is gezond gebleven. Maar de ander is verdord. En die gezond gebleven is dan kennelijk het 10 stammenrijk. Want wat voor conclusie moet je anders trekken? En het bevestigt dus onze gedachte dat het 10 stammenrijk, en beter nog dat het eerst geboorterecht van het 10 stammenrijk, zijn uitdrukking vindt, zijn vervulling vindt in de roeping van de gemeente. Waarvan we dan ook veronderstellen dat die gemeente in de eerste plaats geformeerd is uit de overblijvenden van het 10 stammenrijk. Waar verder nauwelijks bewijs voor is, maar uit de Bijbel vind ik aanwijzingen te over. Plenty. Dit is er ook een. Geen opvallende, maar het is er een. Maar het is hetzelfde als dat die ene zoon terugkeert, weet u wel. En dan is hij weer bij de vader, gelijk als die andere. Die nooit weg geweest was en zo. Ook zo'n verhaal, hè. Maar goed, andere keer. Dan staat er dus, vers 14. De fariseeën uitgegaan zijn, die hielden samen raad tegen hem hoe ze hem doden mochten. Letterlijk staat hoe ze hem verloren zouden doen gaan, want er staat het normale woord voor verloren gaan, apolumie. Hoe ze hem zouden kunnen laten verdwalen, dat is eigenlijk de betekenis. Zodat ze hem kwijt zouden zijn, dat hij zoek zou raken. Get lost, zeggen de Amerikanen, de Engelsen misschien ook wel trouwens. Get lost, zo van loop naar de maan. Wij zeggen het veel schilderachtiger, maar zij zeggen gewoon ga verloren. Get lost. Zorg dat ik je kwijtraak. Zoiets. En dat is dit woord, apolumi. Verloren gaan, verloren raken. Hier vertaald met hoe ze hem doden mochten. Maar Jezus, wetende, vertrok vandaar en vele scharen volgden hem en hij genas ze allen. Nou ja, alleen de zieken uiteraard. Leuk is dat, hè? Allen. Genas hij ze allen? Nee, alleen de zieken. Natuurlijk. Hij genas ze allen en hij gebood hun scherpelijk, en dan komen we bij een heel belangrijk iets, hij gebood hun scherpelijk dat ze hem niet openbaar zouden maken. Oftewel, hij gebood hen scherpelijk dat zij hem verborgen zouden houden. En daar krijgen we het verhaal van die ene hand en die andere hand. Dus, als u begrijpt wat ik bedoel. Want waar nou over gesproken wordt, dat worden wij geacht inmiddels te weten. Namelijk, als de Heer niet openbaar zou gemaakt worden, dan is dat letterlijk noodzakelijk. Vanwege dat de nieuwtestamentische waarheden verborgen moesten blijven. Omdat als de overheden van deze wereld, als die de verborgenheid gekend hadden, zouden zij de Heer de heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar dat was wel de bedoeling dat dat gebeuren zou. Dus werd het verborgen gehouden. Maar dat is de normale letterlijke verklaring. Dat is de reden waarom de Heer zich dan toch zo verdekt opstelt, zal ik maar zeggen. Maar er zit iets anders achter en dat is de typologische betekenis ervan. Namelijk, dat als de Heer verborgen is, als er staat dat hij zich verborgen houdt, dat het dan tegelijkertijd uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling waarin de Heer verborgen is. Dat is duidelijk, hè? De tijd dus slaat dan op de tijd van Lo Ami, van Israël wat terzijde gesteld is. En als er dan staat dat hij verborgen gehouden moet worden, maar dat er toch een schaar is die hem volgt en die door hem genezen wordt enzovoort, is dat uiteraard een beeld van de gemeente. Oftewel, Israël terzijde gesteld, de Heer verbergt zich voor Israël, voor de ene hand dus, om zo te zeggen. Maar er is toch een schaar die hem volgt, buiten de legerplaats zo je wil. Maar er is een schaar die hem volgt en dat is de andere hand, oftewel de gemeente. Oftewel, de schapen die van die andere stal zijn. In het midden latend. Of dat de gemeente is of die in stammen rijk. Maar het is natuurlijk toch van toepassing op de gemeente. Hoe snel dat geweest moet zijn, hè? Die hoor je van kilometers afstand aankomen en zie je grote stofwolken enzovoort. Van, hè? Komt daar aan voor een optocht, toch? Dus men zag het heus wel. Maar de Heer zegt, denk erom, geheim houden. Wat erg moeilijk viel, maar dat verschijnsel kennen we natuurlijk al. Maar de gedachte is gewoon dat die dat verborgen houden een uitbeelding is van de situatie in onze tegenwoordige bedeling. Maar dat wil nog niet zeggen dat het niet opvalt of dat niemand er wat van zou merken. Integendeel, de wereld heeft heel wat gemerkt van het christendom of christenheid of hoe het maar heten mag. En het is ook inderdaad wel degelijk de bedoeling. Maar het blijft zo dat de Heer zelf zich verbergt. Hoewel wij hem prediken, verbergt hij zich toch. En hoe dan wel? Nou, dat weten we langzamerhand wel, dacht ik. Hè? Nou, en dan zegt de Heer dus, en gebood dus scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden, opdat vervuld zou worden, staat er nou bij, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet. Dus die hele situatie die ons hier geschilderd wordt, die wordt beschouwd als de vervulling, dan wel toepassing, van wat Jesaja gezegd heeft in Jesaja, wat was het, Jesaja 42. Namelijk, vers 18, ziet mijn knecht welke ik verkoren heb, zodat nou duidelijk is dat de knecht inderdaad is de Heer Jezus. Mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehaag heeft, maar dat was al een paar keer gezegd, ook hier in Matthäus, dat God een welbehaag had in hem. In hoofdstuk 3 stond het in ieder geval. In welke mijn ziel een welbehaag heeft, ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Nou, dat wordt nu toegepast op deze situatie. Wie zijn dan hier die heidenen? Ja, dat is de schade die hem volgt dus. Ik denk echter niet dat het letterlijk heidenen waren, in de zin van niet-Israëlieten of niet-Joden. Maar dat betekende dan dat ze in ieder geval een uitbeelding zijn van die heidenen. Waarbij het woord heidenen gewoon de betekenis heeft van volkeren, zodat het altijd een wat ruimere term is dan in ons Nederlands taalgebruik, hoor. Kunnen gewoon vertalen met hij zal het recht de volkeren verkondigen. En dan moet hij toch ergens beginnen. En hij begon in ieder geval met deze schade die hem volgde. Zo kun je het dus historisch verklaren. Maar typologisch is het natuurlijk zo dat deze schade die hem volgt zich onderscheidt van het Joodse volk als zodanig. En ze worden daarom beschouwd als heidenen, als afvalligen van het Jodendom in elk geval. Ze worden beschouwd als heidenen, daarmee zijn ze een type van de gemeente. En tot hen wordt gezegd, die schade wordt immers gezegd dat ze hem verborgen zouden houden. Wel, waar is de Heer verborgen? Toch in de gemeente? Toch? Ja. Want u moet het beeld vasthouden van vers 14, hè? De fariseeën, die vertegenwoordigen het Jodendom, die beraadslaagden tezamen tegen God, namelijk tegen zijn gezalfde. Ik vertel het met de woorden van Psalm 2 voor de afwisseling. Maar hoe ze hem doden mochten, hoe ze hem kwijtraken mochten, want dat is wat er eigenlijk staat. En dat is aardig, want het gaat niet zozeer om doden, hoewel het synoniem is, maar het gaat echt om apolumie, kwijtraken. Zij raakten de Heer ook daadwerkelijk kwijt, want hij ging een andere weg. Begrijp u? Hij ging namelijk naar die schapen van die andere stal, dan wel de heidenen of hoe dat maar heten mag. Dan staat er ook, maar Jezus dat wetende vertrok vandaar, hij vertrok dus, hij verborg zijn aangezicht voor hen, zou je kunnen zeggen. Ja, dat staat er niet, maar dat zou je kunnen zeggen. Hij vertrok vandaar, oftewel hij verliet Israël. Het is hetzelfde als Matthäus 13 vers 1. Te dien dagen Jezus bij het huis gegaan zijnde, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. Dat is de volgende bladzijde in mijn Bijbel. Maar het is precies hetzelfde. Hij ging uit het huis, zat bij de zee. Hoezo? Wou hij ook wel eens bruin worden? Of zo? Nee, natuurlijk niet. Het gaat om de typologische betekenis. Hij verliet het huis, namelijk het huis Israëls, ongetwijfeld. En hij zat bij de zee, namelijk bij de volkeren. En hij ging zelfs te midden van de volkeren. Hij ging namelijk in een schip op de zee. Bij het schip de uitbeelding is van de gemeente, uiteraard de zee van de volkeren. En vanaf die positie wordt de boodschap gepredikt tot hen die op het land zijn, namelijk Israël. En dan staat er ook dat daardoor de profetie van Jesaja vervuld wordt. En dat staat in Matthäus 13 vers 14. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt, met het gehoor zult gehoren en geen zins verstaan. Dat is Jesaja 6 dan natuurlijk. Dus precies dezelfde gedachte, maar we vinden hem dus nu al in Matthäus 12. Zij beraadslaagden hoe ze hem doden mochten, hoe ze hem kwijtraken mochten. Wel, hij ging dus maar weg. Jezus dat wetende vertrok vandaar. Zo raakten ze hem kwijt. Alleen er waren vele scharen die hem volgden en die werden door hem genezen. En hij gebood hen scherpelijk dat zij hem niet zouden openbaar maken, zodat dat de situatie is van de gemeente, de tegenwoordige bedeling der verborgenheid. En daarop wordt Jesaja 42 van toepassing gebracht. Daar gaat het ons nu eigenlijk om, hè? Jesaja 42. Wat betekent Jesaja 42? Nou, opdat vervuld zou worden, vers 17 van Matthäus 12, hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, ziet mijn knecht welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft, ik zal mijn geest op hem leggen, en hij zal het oordeel aan de heidenen, de volkeren, verkondigen, hij zal niet twisten, geen ruzie maken, hij zal niet roepen, niet met stemverheffing spreken, niet schreeuwen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Kortom, hij verbergt zich. Dat is de betekenis dus, want er staat er hier immers bij. Ze zouden hem niet openbaar maken. Hij is er wel, maar niet in het openbaar. Geen buitenkant. Waarbij openbaar maken wil zeggen ontsluieren. Zodat als hij verborgen is, betekent dat hij is onder een dekmantel, onder een sluier. Versluierd. Dus hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Sommigen zeggen dat je dus geen openluchtsamenkomsten mag houden. Hm? Ja, dat haalt me niet uit, hè. Wat natuurlijk, ja, echt waar. Maar dat is natuurlijk tamelijk dwaas, want de heer sprak hier natuurlijk toch op straat. Langs de weg, hè. Nou goed. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Dat staat speciaal voor klarinetisten, saxofonisten en hoboisten. Nee, het gekrookte riet is dat, ja. Nou goed, laat maar zitten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. Kortom, hij zal helemaal niks doen. Want dat is de gedachte. Ik kom er straks wel op terug natuurlijk. Maar de gedachte is dat hij zich verbergt, dat hij geen sensationele dingen zal doen, geen spectaculaire dingen. Dat woord betekent namelijk dat het een schouwspel zou zijn, hè? Iets spectaculairs. Dan heb je spectators, oftewel aanschouwers. Maar hij zou niks spectaculairs doen, dat wil zeggen, er valt helemaal niks te zien. Hij zou zich zelfs met de hele omgeving niet bemoeien. Het gekrookte riet blijft gewoon het gekrookte riet. Een gebroken riet is dat gewoon, hè. En het rokende lemmet was de vlaswiek, maar dat is ook een soort riet dus, volgens Jesaja. Daar staat het in brand, want riet kan gebroken worden, maar er wordt niks aan gedaan. Of het kan in brand staan, maar er wordt ook niks aan gedaan. Voorlopig niet althans, later wel, want er staat totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. Zodat tijdelijk de heer zich niet met de gang van zaken in de wereld zal bemoeien. Hij verbergt zich. Voor zover hij in de wereld is, wordt hij verborgen gehouden. Hij is namelijk te midden van die schade. Weet u nog dat hij een keer te midden van de schade was en toen ze ook op een gegeven moment zei, hey, wie heeft mij aangeraakt? Hebben ze me nou toch gemerkt, weet u niet? Met die vrouw. Ja, hetzelfde verhaal dus weer, hè? Onderweg naar het dochtertje van Jairus, maar opgehouden door deze vrouw die genezen werd. Dochtertje van Jairus heeft te maken met Israël, uiteraard. En die vrouw heeft te maken met, ik zei niet is, maar zij heeft te maken met de roeping van de gemeente. Uit de heidenen in onze dagen. Ik zeg het met opzet wat vaag, want anders moet ik het nauwkeuriger zeggen, maar dit is voor dit doel nauwkeurig genoeg. Dat betekent dat de Heer zichzelf kan verbergen in een schare. Nog een voorbeeld. De Heer kwam met een grote schare terecht in Jericho. Toen was er iemand die wou de Heer ook wel zien, maar die kon hem niet zien, want de Heer verborg zich in het schare. Dus de man nam een ander standpunt in. Hij klom in een vijgenboom en zag dus toch de Heer. Waarna de Heer zei, kom er maar weer uit. Maar niettemin was dat omdat hij er toch eerst ingeklommen was. Dus er was toch wel iets mee. Men moest toch eerst in de vijgenboom klimmen kennelijk. De vijgenboom is een beeld van de wet. En als je in de vijgenboom klimt om de Heer te zien, kortom, als je in de wet klimt, als je de wet oude verbond bestudeert om de Heer te zien, zul je hem zien, maar dan haalt hij je er wel uit. Hm? Dat is dus weer de korte verklaring. Denk wel eens. Als er nou een predikant hier in ons midden was, dan komt hij weer voor weken vooruit. Hm? Als hij moed genoeg had, tenminste. Hè? Maar goed, laat me zitten. Ik ga weer terug naar dit schriftgedeelte. Wat hier dus staat, is vers 20 nog, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. Dat betekent tegelijkertijd dat onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid ooit een keer zal ophouden en dat de Heer dus toch een oordeel zal uitbrengen en dat toch wat gedaan wordt aan het gekrookte riet en aan de rokende vlaswiek of zoiets. En in het algemeen eindigt het schriftgedeelte in vers 21 met, en in zijn naam zullen de heidenen hopen, de heidenen zullen verwachting op zijn naam stellen, zullen zien op zijn naam. Maar daar hadden we het gisteren over, gisteravond hier. Hm? Zodat u daar hier toch de bevestiging vindt. Bovendien, dit is Jesaja. Weliswaar aangehaald in Matthäus 12, maar dat is Jesaja. Het komt overeen met Micha, u weet, die gebruiken dezelfde uitdrukking. Ze leefden ook in dezelfde tijd en hadden dezelfde boodschap. Micha is de korte verklaring van Jesaja. Goed. Maar er staat: in zijn naam zullen de heidenen hopen, waarbij het midden gelaten wordt. Of het slaat op onze bedeling, waarin de Heer zich verbergt. Dan wel of het slaat op de toekomende bedeling, waarin de Heer zich zal openbaar maken. En het wordt in het midden gelaten, want het maakt ook niks uit ook. Want het kan op allebei van toepassing gebracht worden.
Jesaja staat dan: en de heidenen zullen naar zijn leer wachten.
Ja, dat komt op hetzelfde neer. Ja, leuk is dat, de heidenen zullen op zijn leer wachten. Is het in zijn naam zullen de heidenen hopen. En gisteren hadden we het over Micha, waar gesproken werd over dat het wijsheid was om te luisteren naar, te zien naar zijn naam, te zien op zijn naam. En dat stond in verband met dat Jehovah zou spreken. Dus er ging het ook om een leer waarop men zou wachten. Het zijn steeds andere uitdrukkingen, maar allemaal met dezelfde betekenis. Maar goed, dat zeg ik alleen voor degenen die er gisteren waren. Dus ik ga terug maar naar Jesaja dan, dat lijkt me wel genoeg. Overigens zal ik even stoppen. Overigens, ik haalde er straks iets aan over het teken van Jona, maar dat was ook Matthäus 12. Verderop in Matthäus 12, vanaf vers 38. Dus je ziet hoe dicht het allemaal bij elkaar ligt, hè? In verband met de dubbele toepassing van de profetie op zowel de Heer als op Israël. Maar goed, terug naar Jesaja 42, waar er staat in vers 1: hij zal het recht den heidenen voortbrengen, in vers 1, en aan het eind van vers 4 staat: en de eilanden, maar daar wonen de heidenen. De verre landen betekent het in het algemeen. Ik kom er nog wel nauwkeuriger op terug. Het einde van vers 4, de eilanden zijn gewoon de verre landen. De kustlanden betekent dat, zullen naar zijn leer wachten. Ik heb het geloof ik al eens uitgelegd. De eilanden zijn namelijk de kustlanden. Maar de grondgedachte is gewoon dit, dat de aarde is het droge land. En in de meest simpele voorstelling, die mensen zelf niet geloofden, maar je kunt iets abstract voorstellen, schematisch voorstellen. In de meest schematische voorstelling is het vasteland gewoon rond. Gewoon één afmeting heb je dan, dus dat is de simpelste voorstelling met één afmeting. Rond, waarbij Israël in het midden ligt. Want Israël is het hart der aarde, de navel der aarde, of hoe dat maar heten mag. En van daaruit, van Israël uit, zou het woord van God verspreid worden over de hele aarde, vanuit het centrum naar de uitersten der aarde en de uiterste rand van de aarde, vanaf die cirkel dus, zal ik maar zeggen. Dat zijn dus de eilanden, namelijk de kustlanden. Dat is de meest simpele voorstelling. Hoewel er een is die iets ingewikkelder is, die gaat er namelijk vanuit dat de kustlanden zijn in eerste plaats de vergelegen landen, die iets met de zee te maken hebben natuurlijk. Maar dat kunnen landen zijn aan de zee, in het eenvoudige beeld. Maar als het iets ingewikkelder wordt, kunnen het ook de landen zijn over de zee. Vandaar het woord eilanden. Het woord eiland namelijk heeft of de betekenis van kustland, vergelegen en dus aan de kust. Maar het kan ook de betekenis hebben van het is helemaal door water omgeven. Het ligt helemaal aan kusten, vreemde kusten, andere kusten namelijk. En dan noemen wij het in het Nederlands een eiland. Maar het woord eiland, dat kan net zo goed een schiereiland betekenen of gewoon een strook aan de kust. Dat wordt een beetje het midden gelaten. Maar als je de moeilijke betekenis neemt, de verre betekenis dus, dan zijn de eilanden, dat is Europa, de vergelegen kusten, buiten Gibraltar zal ik maar zeggen. Dus de kusten van Europa, dat is dus hier ongeveer, hè. En meer speciaal ook Engeland, want dan wordt het echt eiland. Dus Europa, Amerika, Australië. Afrika weet ik niet zeker. Maar het andere weet ik wel zeker. Daar wordt bij eilanden aan gedacht. Zijn het algemeen verre landen en als je het meer speciaal wil hebben, Europa, Amerika, Australië. Omdat dat inderdaad vergelegen landen zijn. Niet alleen aan de zee, maar ook over de zee en omgeven door de zee. In ieder geval gezien vanuit het standpunt van Palestina. Goed, nou, daar kom ik straks wel op terug. Want ik ga eerst gewoon de gedachte van het vers volgen. Er staat dus over die knecht des Heren, hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Dat wil zeggen, hij zal het recht voortbrengen aan de heidenen. En het recht is gewoon dat hij recht zal doen. Maar het woord recht, ik meen dat het woord mispat is. Dus niet Torah of wet of zoiets, maar recht. Namelijk in de zin van dat recht gedaan zal worden. En recht wordt gedaan via oordelen ook. Het gaat om het recht als zodanig en de verspreiding dus van het woord. Maar het gebeurt via oordeel, dat is recht. Hij zal het recht voortbrengen. Bovendien heb ik een ezelsbruggetje om het te onthouden. Hij zal het recht voortbrengen, wil zeggen dat er iets krom is wat recht gemaakt wordt en dat gebeurt met geweld. Zodat als over recht gesproken wordt, dan wordt is dat in het algemeen dit begrip. Dat met geweld, via verdrukking enzovoorts, de dingen recht gemaakt zullen worden. Dat wat krom is, zal recht gemaakt worden, staat er dan ook. Dus hij zal het recht aan de heidenen voortbrengen, hij zal de heidenen weer recht maken. Hoezo zijn de heidenen krom geworden? Ja, in het algemeen wel, maar het hangt er maar vanaf over welke heidenen wij het eigenlijk hebben. En dat staat er hier niet bij, maar we hebben wel een indicatie, want we gaan maar even verder. Hij zal niet schreeuwen. Dat wil zeggen, hij zal wel spreken, maar niet met groot geweld. En dus hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen. En het eigenaardige is, nog lees ik even, probeer ik even vooruit te lezen. Ja, het eigenaardige is dat het tegenovergestelde van hij zal niet schreeuwen en nog zijn stem verheffen ook in ditzelfde hoofdstuk gevonden wordt, namelijk in vers 12, nee, vers 11. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen, met stemverheffing dus, die in de rotstenen wonen. Toch in Petra dus, hè. En laat hen van de top der bergen, het gebergte van Paran zal het dus wel wezen, maar laat hen van de top der bergen af schreeuwen. Nou, er staat dus uitdrukkelijk dat met groot stemverheffing gebeurt, hè? Met geweld dus. Laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden, daar heb je toch de eilanden, die van vers 4, verkondigen. Maar in vers 4 gaat het over, de eilanden zullen naar zijn leer wachten en dan wordt er gefluisterd. Maar hier gaat het over dat zijn lof in de eilanden verkondigd wordt, maar nou wordt er niet gefluisterd, maar geschreeuwd. En dan vers 13, de Heere zal uittrekken als een held. Leuke, de Heere zal uittrekken als een hero. Een held is een hero. Hero, weet u wel. Maar het is eigenlijk hetzelfde als Heere. Als je een beetje oplet, is het hetzelfde woord, hè. De Heere is per definitie een hero, een held. Dus de Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen. Ja, hij zal een groot getier maken. Kortom, hij zal schreeuwen. Dat kan niet anders, want uit zijn mond komt een zwaard voort. En als hij schreeuwt, dan is het een sterk zwaard, een groot zwaard. Als je mij vraagt dat van Goliath, wat David gevonden had achter de efod, maar daar gaat het nou allemaal niet over. Want het is weer een preek natuurlijk. Je weet dat David het zwaard van Goliath meekreeg op zijn vlucht. Toen David zich moest verbergen. Toen David de uitbeelding was van de verborgen koning. Toen vroeg hij aan de hoge priester om brood en om een zwaard. En hij kreeg het brood van de tafel der toonbroden. En het zwaard werd gevonden achter de efod. En de efod is het uitbeelding van het priesterschap. Van het hoge priesterschap. Maar onder dat priesterschap, achter het priesterschap, achter of onder de efod, was het zwaard van het koningschap verborgen. En wel dat grote, machtige zwaard van Goliath. Er was geen beter, zei David. Leuk is dat, hè? 1 Samuel 21, geloof ik, hè? Nou, andere keer verder. Hier terug, hè. Hij zal juichen, ja, hij zal een groot getier maken, hij zal zijn vijanden overweldigen, met een groot zwaard dat uit zijn mond uitgaat dus, hè. En dan staat er in vers 14, ik heb van ouds gezwegen. Dus eerst had hij gezwegen en nu schreeuwt hij. Ik heb mij stilgehouden, mij ingehouden, maar nu, ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal verwoest en tezamen opslokken. En dat schreeuwen, dat heeft te maken met dat het oordeel aangekondigd wordt enzovoorts. Maar tegelijkertijd wordt het schreeuwen vergeleken met een die baart. Want iemand die baart schreeuwt, brengt dus ook een geweldig woord uit. En brengt daarbij tegelijkertijd via de andere mond, want het heet zo in het Hebreeuws, ook iets geweldigs uit, namelijk nieuw leven. Die is even voor zuster te kulven, dan kan die dat even noteren bij de verzameling. Uitspraken die verband hadden met de geestelijke betekenis van de voortplanting in het algemeen. De barende schreeuwt, omdat tegelijkertijd via de andere mond, want zo noem ik dat dan maar, de mond der besnijdenis heet dat in het Hebreeuws. Heel aardige uitdrukking. Dat via de mond der besnijdenis inderdaad ook grote kracht wordt voortgebracht. Namelijk het nieuwe leven, of beter gewoon de eerstgeboren zoon. Dat heet ook mond, ja, natuurlijk heet dat mond. Ja, ja, daar wordt het woord door voortgebracht. Mond en lippen enzovoorts, ja. Goed, maar daar heb ik het nog over. Ik haalde die versen nu alleen aan, omdat daar gesproken wordt over de stemverheffing. Waarbij uitdrukkelijk ook gezegd wordt dat het voorheen niet zo was, maar dat nu wel met geweld, met kracht gewerkt wordt. En dus met kracht gesproken wordt. Maar dat betekent gewoon dat de Heer met kracht komt, want Hij is het woord. Hè? Dat is de eenvoudige gedachte. Maar voor het zover is, zou hij zich verbergen, en daarover spreekt de eerste helft van het hoofdstuk, zodat inderdaad de eerste helft van het hoofdstuk spreekt over de tijd waarin wij leven. Dat ligt er niet erg dik bovenop, maar de schrift zelf zegt dat het zo is, want de Heer verklaart het in Matthäus 12. Hij verbergt zich, opdat deze woorden van Jesaja vervuld zouden worden. De woorden namelijk, dat hij het recht zal voortbrengen aan de heidenen, wel niet in de eerste plaats aan Israël, maar aan de heidenen, waarvan de bloedvloeiende vrouw een beeld was, de onvruchtbare vrouw. Maar hij zal het recht aan de heidenen voorbrengen. En terwijl dat gebeurt, zal hij niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, maar dat is hetzelfde natuurlijk, nog zijn stem op de straat horen laten. Dat wil zeggen, hij zal niet schreeuwen, maar fluisteren. Daar komt het op neer, hè? En dat fluisteren doet hij wel. Hij spreekt dus wel, zachtjes, maar niet op straat. Dat wil zeggen, niet buiten, maar binnen. Nou, dat is de gemeente. Want de gemeente is geen openbaar lichaam. Wel een lichaam, maar niet een openbaar lichaam, maar verborgen. Dat wil zeggen, het is binnen. Dat zei de Heer dan ook tegen die man die in die vijgenboom hing. Daar hadden we het er straks even over. Mooi, kun je het plaatje meteen even verder afmaken. De man klom in de vijgenboom om de Heer te zien. Oftewel, hij klom in de wet om daar de Heer in te vinden. En die vond hij ook. En toen hij de Heer vond, zei de Heer tegen hem, kom eruit, want ik moet in je huis wezen, binnen. Maaltijd met hem houden en dat soort dingen meer. In huis. En dat is een beeld van de gemeente. En om het moeilijk te maken, dezelfde dingen worden echter ook vervuld aan Israël in de toekomst. Want voordat het koninkrijk via Israël openbaar wordt, wordt het ook eerst aan Israël verborgen gehouden. In de zesde bedeling is dat dan nog, waarbij de Heer inderdaad zich samen met Israël zal verbergen. En dan hebben we het over Petra en dat soort dingen meer. En daar had ik het net ook al even over. Komt de Heer ook bij hen thuis.
Dus in Petra
blijft ze dan nog een tijd? Nou, een tijd in elk geval. Hoe lang maakt dus weinig uit. Maar de situatie van Petra komt natuurlijk overeen met de situatie van de gemeente nu. Dat wordt met dezelfde woorden beschreven. De heer zei trouwens, op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen, waarmee je in het midden liet, of je dat in overdrachtelijke zin liet slaan, de gemeente waarvan wij deel uitmaken, of dat hij dat zelfs veel letterlijker, of ook letterlijk bedoelde, in verband met de gemeente die in de toekomst letterlijk in Petrus zal ontstaan. Waarmee ik maar zeggen wil, dat dezelfde woorden gebruikt worden voor de vijfde bedeling, zowel als voor de zesde bedeling. Heb je dat? Of niet? Dus een eenvoudig, ja, dat is een ander eenvoudig principe, namelijk dat die gedachte van de zesde bedeling van Petra, het volk er overgebleven van het zwaard wat genade vindt in de woestijn enzovoorts, dat die gedachte, dat is natuurlijk een zaak die in het Oude Testament geopenbaard is, maar dat is maar een tamelijk korte periode waarop dat slaat, maar die korte periode, die geeft de gelegenheid om allerlei uitspraken te doen die vervolgens worden toegepast op één bedeling eerder, en dat is helemaal geen korte, maar een hele lange. Nog anders dan. Er zijn brieven in het Nieuw Testament zelfs, de zogenaamde apostolische brieven, die eigenlijk van toepassing zijn op het volk Israël in de dagen waarin het koninkrijk zou geopenbaard worden. Dus na de opname van de gemeente, maar voor de 1000 jaren, want daar slaan die apostolische brieven op. Maar diezelfde brieven kunnen net zo goed van toepassing gebracht worden op onze dagen. Dat gebeurt dus ook. Als ze eigenlijk daarop slaan, maar in het algemeen, hun algemene betekenis, dus ook van toepassing op de bedeling waarin wij leven, enzovoorts. Zo komt het vaker voor dat een korte periode in de geschiedenis de achtergrond vormt, de voedingsbodem vormt voor iets wat op een veel langere periode van toepassing is. Andersom kun je van die brieven, diezelfde brieven ook zeggen, ze zijn ontstaan in de korte periode van handelingen, zelfs de eerste periode van handelingen eigenlijk. En dat is de voedingsbodem geweest voor het schrijven van deze brieven, omdat ze op een veel langere periode van toepassing zouden zijn in de toekomst. En zo gebeurt het. Bovendien, nog anders dan, de geschiedenis van Jozef, om er maar eens wat te noemen, is in de achtergrond waaruit die profetieën ontstaan met betrekking tot de komst van de Christus enzovoorts. Dat is met alle geschiedenis trouwens zo. Is op zich niks bijzonders. Maar het principe blijft dat de uitspraken over een Israël wat buiten het land, een volk wat buiten het land tot bekering komt en daar bewaard wordt en vandaar naar het land gebracht zal worden, die gedachte die wordt ook gebruikt om de gemeentelijke waarheden aan op te hangen. En dat gebeurt hier dus eigenlijk ook. Maar de gemeentelijke zijn over het algemeen meer belangrijk. Nou goed, het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Wat is dat gekrookte riet? Wel, riet groeit zo'n beetje op de grens tussen water en land. Dus wat is dat? Ja, dat is Israël, hè? Buiten het land en toch niet in het water. Of wel in het water, maar toch aan het land of zoiets. Het is hetzelfde als het zand der zee, eigenlijk. Is het zand der zee nou zee, of is het land? Leuke, zand is een samentrekking van zee en land. Zand. Zand met de z van zee en met de ant van land. Want dat is zand der zee. Zand komt uit de zee, maar het vormt het land. Het is een beeld van Israël dus. Geroepen uit de volkeren, zee. En het wordt tot droog land. Trouwens, alle droog land is zand eigenlijk. En alle droog land is uit de zee opgerezen. Dus het maakt niet zoveel verschil hoor. Het is maar hoe je dat bekijkt. Maar die positie van het zand der zee, wat uit de zee komt en wat aan het land staat, die positie komt overeen met riet. Wat uit het water komt, of uit de zee, uit het meer, of hoe het maar eten mag, en wat aan land komt. En dat riet is gekrookt, dat wil zeggen dat Israël verbroken is, want het riet is verbroken. Er is iets compleet fout met het riet, met Israël dus, maar de Heer doet er niks aan. Het gekrookte riet zal het niet verbreken. Het is gekraakt, maar hij zal het niet afmaaien. Hij zal het ook niet oprichten, hij zal er helemaal niks mee doen. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Kortom, het staat in brand. Maar de brand blust hij ook niet. Hij laat het gewoon voor wat het is. Het is van alles fout met het riet of met de vlaswiek of hoe het dan maar heten mag. of het gras, of, hoe het, of wat voor gras dan ook maar. Maar de Heer doet er niks aan en laat het staan.
Is dat van toepassing op Egypte? Dat werd mij vroeger zo...
Denk het niet. Denk het niet. Integendeel, uit Mattheüs 12 blijkt dat het op Israël van toepassing is. Jezus is geboden scherpelijk dat ze hem niet zouden openbaar maken. Dus spreekt het over de verborgenheid. Maar als je de verborgenheid niet kent, ja, dan moet je wat anders bedenken natuurlijk. Hè? Ja. En dan staat er, hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken. Hij zal niet verdonkerd worden. Hoezo? Nou, hij is het licht der wereld en het licht zal toch niet uitgaan. Waarom staat het er dan? Wel, omdat het er toch wel op lijkt. Maar dat is het Johannes-evangelie natuurlijk. Waar staat het licht is in de wereld. Maar ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want de werken waren boos, zodat de wereld wel in duisternis is. Is dan het licht uitgegaan? Nee, het licht is niet uitgegaan, maar het licht is verborgen onder de korenmaat. En dan zijn we weer terecht bij de gemeente. Het licht is er wel. Wij wandelen in het licht, maar de wereld is in duisternis. De wereld is in duisternis, maar wij zijn kinderen des daags, zonen des daags, zonen des lichts. Wij zijn niet in duisternis, nog des nachts, enzovoorts. Hij zal niet verdonkerd worden. Dat lijkt wel zo, maar het is niet zo. Hij verbergt zich namelijk. En hij zal niet verbroken worden. Dat lijkt ook zo, dat hij verbroken is. Want de wereld heeft hem gedood. En gedacht, nou zijn we van hem af. En toch is het niet gebeurd. Dat wil zeggen, hij is wel gedood, maar hij is niet verbroken. Hij staat namelijk, hij is niet geknakt. Hij staat, hij is namelijk opgestaan uit de dood. En hij zal ook niet afgebroken kunnen worden. En al die tijd waarin hij verduisterd lijkt, maar niet is. En waarin hij verbroken lijkt, maar niet is. Al die tijd verbergt hij zich, doet niks aan de wereld en doet in ieder geval ook niks aan Israël. En hij spreekt niet tot de wereld, niet op straat, sowieso niet, maar hij schreeuwt ook niet. Hij spreekt namelijk in huis en niet met stemverheffing, dus in huis moet je nog stil zijn ook, anders kun je hem niet eens verstaan. Nee, sommige mensen schreeuwen zo hard dat de Heer, ja, die spreekt dan wel, maar ze horen hem niet. Ik bedoel het allemaal overdrachtelijk uiteraard. Maar al die tijd dat hij zich verbergt, of laat ik het anders zeggen, de tijd dat hij zich verbergt, in die tijd zullen de eilanden naar zijn leer wachten, oftewel degene die in die verre kustlanden wonen, zullen zijn leer wachten, zijn onderwijzing, zijn wetten of hoe het maar heten mag. Waarbij de gedachte is dat dus hij wel predikt, maar niet in Israël, maar buiten Israël. In verre landen dus. Namelijk in die eilanden, waarna de vraag is, wie wonen daar dan in die eilanden? En daarover hebben we dan weer na de koffie. En zo gaan we weer terug naar Jesaja 42, waar we terechtgekomen waren aan het eind van vers 4, waar staat, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. De algemene gedachte is dat eilanden de aanduiding is van die plaatsen waar de heidenen wonen, de vergelegen landen, is de algemene gedachte, hebben we gezegd. Als je het echt adreskunde maakt, dan moet je eigenlijk zeggen, de eilanden zijn Europa, Amerika, Australië. Dat is een bekend gegeven. Maar daarachter steekt nog een andere waarheid, die er hier ook wat erg duidelijk doorheen sluimert. Zo schemert bedoel ik. Dat is namelijk dat de 10 stammen van Israël verstrooid zijn naar de eilanden, want die zullen van de eilanden terug verzameld worden, staat er bij gelegenheid. Zodat als je dat letterlijk neemt, dan kun je de brede betekenis nemen en zeggen, wel, ze zijn naar heel ver verstrooid en ze zullen dus van heel ver terugverzameld worden. Maar zij die verre zijn, zijn heidenen. Maar dat zijn de 10 stammen ook. Die zijn tot heidenen geworden, want het is Lo-Ami en het worden ze onder de heidenen geregeld. Ze zijn ver en ze zullen terugverzameld worden. Maar neem je het meer nauwkeurig, Adreskundig, dan wil het zeggen dat dus de 10 stammen verstrooid zouden zijn, en dat is een bekende gedachte, dus de 10 stammen verstrooid zouden zijn naar Europa, Noordwest-Europa wel te verstaan, de kustlanden, en daar maakt Nederland dus ook deel van uit. En meer speciaal Engeland, Angleterre, de hoeken der aarde, betekent dat Engeland. Engeland betekent de hoek, engel, angel, van het land. Dus de hoeken der aarde. Maar dat staat ook voor de 10 stammen. Dat ze verstrooid zijn naar de hoeken der aarde, dat ze vandaar terugverzameld zullen worden. Dus dat is hetzelfde. En het is ook een eiland, dus dat klopt ook nog aardig natuurlijk. Maar verder ook dat dus de 10 stammen verstrooid zouden zijn, niet alleen naar Noordwest-Europa, maar Scandinavië hoort daar ook speciaal bij trouwens. En maar ook naar Amerika en naar Australië. En als je nu kijkt welke volkeren daar wonen, in die landen die ik niet noem, dan moet je zeggen dat ze daar wonen, de Angelsaksische volkeren. In het algemeen is het trouwens gewoon de blanke bevolking. Blanke mensen met blond haar. Donker of lichtblond maakt niet uit. Blanke mensen met blond haar. Dat zijn de Angelsaksische volkeren. Dan moet je niet te veel afgaan op exacte kleuren van zowel huid als haar. Dat doet niet zoveel te zaken. Maar in het algemeen dat type mens wat bekend staat als European. Europees heet dat. Wij noemen het blanke. Maar als je het begrip blank en zwart niet wil gebruiken, dan zeg je European, een Europeaan. Dat is een blanke namelijk. De Aziaten zijn ook tamelijk blank, maar die noemen we dan geel. Waarom weet ik niet, maar dat heet dan zo. Enzovoort. Dan gebruiken we allerlei kleuren. En sommigen noemen we zwart vanwege hun huid, anderen noemen we zwart vanwege hun haar. Maar blanke, dat zijn Europeans, dat zijn blanke mensen met blond haar en als het even kan zelfs blauwe ogen. Als het een beetje mee zit. Zoals ik dus eigenlijk. Maar de gedachte is dan dat die volkeren, die Angelsaksische volkeren, zouden afstammen van de 10 stammen van Israël. Het woord zegt het al, Angel, dat wil zeggen ze wonen op de hoeken der aarde. En Saks wil zeggen dat ze Saksons zijn. En letterlijk betekent, want zo heet dat, is Saksons, zo heten ze zelf. Wij noemen het Saksen, maar zij zijn Saksen, misschrijven met een O. En dat betekent gewoon zonen van Isaac. En als het dat niet betekent, weten wij niet wat het wel betekent. Ja, het betekent dat ze de uitvinders zijn van de saxofoon natuurlijk. Ja, ik zag het op je gezicht. Die man heette Adolf Sax. Die dat uitvond, nog 150 jaar geleden zo'n beetje. Leuk is dat, hè? Nou, iets meer dan 150 jaar geleden dan. Denk. Nee, 150 jaar geleden, dat klopt aardig. Maar Nee, dat is weer anders. Maar het is wel in principe dezelfde naam. Dit is Sax met een X natuurlijk. Maar het zal wel verband houden. Maar ik weet niet waar de naam Sax vandaan komt. Maar het zal hetzelfde zijn als van de Angelsaksen. Namelijk zoon van Isaac. Net als Jansen betekent zoon van Jan. Een Saxen betekent zoon van Zak, oftewel Isaac. Die valt dan weg, maar dat is het nou eenmaal. Dus het is allemaal zo dwaas nog niet hoor. Maar ik moet u zeggen, te bewijzen valt dit niet, maar het schijnt er hier wel doorheen. Hier wordt al gezegd, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Maar die heidenen worden aan het eind van vers 4 uitdrukkelijk in verband gebracht met de eilanden. En daarbij moet je in het algemeen denken aan zij die verre zijn, maar meer bijzonder zou je moeten denken toch aan Noordwest-Europa, de eilanden en schiereilanden van de Britten en van de Scandinaviërs. En Amerika, het verre vasteland van Amerika en het verre vasteland van Australië. Het zuiderland betekent dat. Australië, Australisch, het zuiden. En iets anders kan ik er ook niet van maken. Dat het die landen aanduidt is niet onbekend. Maar het is niet erg populair, omdat als je dat letterlijk toepast, dan zou het iets zeggen over die specifieke landen, die specifieke volkeren. En daar is men over het algemeen wat huiverig voor. Ik ook, maar het neemt niet weg dat ik het dus wel even erbij vertel. Zodat die heidenen die hier genoemd worden, dan toch in de eerste plaats die heidenen zijn die wij kennen als de Angelsaksische volkeren. En via die aanduiding komen we terecht inderdaad bij de 10 stammen van Israël. Maar dat, daarmee zijn we weer terecht bij de bekende gedachte. Dat de gemeente hoofdzakelijk of in de eerste plaats gevormd wordt uit de erfgenamen, de natuurlijke erfgenamen wel te verstaan, van de 10 stammen van Israël. En waarom ook niet? Zij zijn de heidenen, ze zijn niet Joods, niet het Joodse volk, ze zijn heidense volkeren. En als heidense volkeren zijn ze de belangrijkste onder de heidense volkeren. Omdat ze van Israëlitische afkomst zijn. Dus dat, en daar heb ik helemaal geen bewijs geleverd, ik heb alleen gewoon geargumenteerd. Gezegd, als er dan al heidenen zijn die in aanmerking komen voor deze zaligheid van Israël, dan zijn er toch in de eerste plaats die heidenen die afstammen van de 10 stammen van Israël. Die volgens sommigen dan geen heidenen zijn, maar ze zijn er natuurlijk wel, het is Lo-Ami. En dat is dan ook de oplossing, denk ik, van het bekende probleem van, ik heb nog schapen die niet van deze stal zijn, maar het zijn wel schapen. En wel net zulke schapen, maar van een andere stal, waarvan de Heer net zo goed de herder is. Op grond van het Oude Testament moet je zeggen, dat zijn de 10 stammen. Op grond van het Nieuwe Testament moet je zeggen, dat is de gemeente. Maar aangezien het niet tegenstrijdig kan zijn, moet dat dus zo ongeveer hetzelfde zijn. Althans elkaar grotendeels overlappen. En verder is het helemaal niet zo'n vreemde gedachte. Want in grote kringen van christendom en bij mensen die Bijbel onderzoeken, is deze gedachte bekend. Sommigen benadrukken hem, sommigen niet. Wij doen het ook niet, wij benadrukken dat ook niet. Zeer zeker niet, want zaligheid is geen kwestie van afstamming, maar van geloof. Maar het kon natuurlijk best eens wezen dat zij die van nature van Israël afstammen, inderdaad in de eerste plaats openstaan, makkelijker openstaan, laat ik het dan zo zeggen, voor de Bijbelse waarheden. Omdat Juda uitdrukkelijk de Heer heeft afgewezen en het is moeilijker om van zo'n weg terug te komen. Dat kun je van de 10 stammen niet zeggen, die hebben niet de Christus afgewezen. Ze zijn ongehoorzaam geweest aan Jehovah, dat is waar. Maar ze hebben niet de Messias zelf afgewezen toen hij verscheen. Dat heeft het Jodendom uitdrukkelijk wel gedaan. Maar als dan de Messias verschijnt, dan zou het dan moeten verschijnen aan heel Israël. De Messias zou toch komen voor heel Israël? Dan heb je weer een argument, hè? En hij werd gepredikt aan Juda. Maar niet aan de 10 stammen. Terwijl het toch voor de 10 stammen was. Daar klopt dus iets niet. Maar het klopt wel als het evangelie, nadat het gepredikt was aan het Jodendom, of aan de Joden, dat het daarna in de eerste plaats gepredikt werd aan die 10 stammen. En ik geloof ook inderdaad dat dat zo is. Dat moet toch wel zo zijn. En dat zou in overeenstemming zijn met de woorden van de Heer Jezus, die zei, gij zult mijn getuigen zijn, beginnende bij Jeruzalem en geheel Judea. Maar ja, niet Jeruzalem en het land, niet de stad en het land moest tot geloof komen, maar de inwoners van stad en land, het volk van stad en land moest tot geloof komen. Dus Jeruzalem en geheel Judea betekent feitelijk het gehele Joodse volk. Ongeacht of het Joodse volk in Judea en in Jeruzalem woonde. Dat blijkt ook wel, want het werd ook gepredikt niet alleen aan Jeruzalem en Judea letterlijk, maar het werd gepredikt overal, over de hele wereld, in de eerste plaats aan de Joden. Ongeacht of dat was door de apostel der besnijdenis of de apostel der heidenen. Paulus bedoel ik, de apostel der heidenen, predikte overal waar hij kwam, ook primair aan Israël en in de synagogen. En dat valt allemaal onder, gij zult mijn getuigen zijn, beginnende Jeruzalem en geheel Judea. Toch? Het gaat toch echt niet om de bekering van het zand van het land van Juda of zoiets. Hè? Dat kan het niet zijn. Dus moet het volk zijn, maar het volk is verspreid. Nou, als het daarna staat, beginnen in Jeruzalem, geheel Judea en Samaria. Waarom was Samaria? Onder mensen die daar wonen, waarom dan niet al die andere steden genoemd? Nee, hetzelfde verhaal. Wel Samaria, maar ook in de brede betekenis. Maar wie zijn dan Samaritanen? Wel, niet degene die een Samaritaans geloof hebben zoals een Samaritaanse vrouw, maar het zijn uiteraard de afstammelingen van de oorspronkelijke bezitters van Samaria. En dat was het tienstammenrijk, want Samaria was hoofdstad, net als Jeruzalem dat was. Alleen Jeruzalem was hoofdstad van de twee stammen, Samaria was hoofdstad van de tien stammen. En als de Heer dus zegt, zowel Jeruzalem als Samaria, wil dat zeggen zowel de twee stammen als de tien stammen. Nou, zijn de discipelen getuigen geweest aan de tien stammen? Ja, dat weet ik. Je kunt niet nee zeggen. Want we weten officieel niet, en in ieder geval niet concreet uit de Bijbel, niet expliciet uit de Bijbel, wie of waar die tien stammen zijn. Dus we kunnen dat toch niet zeggen. Hooguit vermoeden. Maar